Dit is wat Jeruzalem nodig heeft. God zien als haar toevlucht, als haar vesting. Je ziet hier een foto van Jeruzalem, genomen vanaf de Olijfberg. Ergens op een muur in Israël staat die spreuk, die uitspraak geschreven. Angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen. Niet op deze muur, dit is de muur aan de oostkant van Jeruzalem. Maar het is wel wat nodig is, hoop. Dat bruggen gebouwd worden, ook in Israël. Wij bouwen muren. Waarom bouwen wij muren? Om veilig te zijn. Tegen vijanden van buitenaf. Om onszelf te beschermen. Natuurlijk bouwen we muren als we ergens willen gaan wonen. En we noemen dat een huis. Binnen die muren is ons plekje. Vroeger bouwden we muren rondom onze steden. En we bouwen heel vaak muren om ons hart. Zodat andere mensen ons niet beschadigen. Zodat we ons veilig willen weten, te midden van alles wat er op ons afkomt. Nou, dat zijn zomaar een aantal muren waar ik het met u over wil hebben. Weet je, muren kunnen je beschermen tegen buitenaf, maar muren brengen je ook in een isolement, zodat je je opsluit. Er komt een tijd dat muren niet meer nodig zijn. Dat je in de vrijheid mag leven onder de bescherming van de Almachtige God. Dat kunnen we alvast leren. Ik heb, moet hem even aanzetten, boven de preek gezet. Eens kijken of hij doet. Ja, hij doet het. Geen muren meer. En ik wil met u een gedeelte lezen. U ziet het staan uit Zacharia 2. Een niet zo bekend gedeelte over Jeruzalem. Zacharia 2, en dan is het in de Nieuwe Bijbelvertaling, vers 5 tot en met 9, waar ik u uit voor ga lezen. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, of een app op uw telefoon. Dat is wel leuk, hè? De meeste mensen grijpen nu naar de telefoon. Mobiel moet je die noemen, of smartphone, hoe je het ook maar wilt noemen. Als je een andere vertaling hebt, dan kan het zijn dat je andere versen moet kiezen. Als je de herziene statenvertaling voor je hebt, dan moet je vanaf vers 1 lezen, in Zacharia 2. En heb je de NBG-vertaling, de oude vertaling van 51, moet je ook bij vers 1 beginnen. NBV begint bij vers 5. Beetje verwarrend, maar ja, dat zei dan maar zo. Een profetie over Jeruzalem. En juist op deze zondag wil ik met u daar in bijzonder bij stilstaan. Zacharia 2, vers 5 NBV, andere vertalingen meestal vers 1. En heb je misschien nog de Bijbel in gewone taal, de BGT, bij je, dan zal het ook vers 5 zijn. Om het nog ingewikkelder te maken. Staat de vertaling vers 1? Nou, nog meer vertalingen? Het zal wel lukken zo. Weer sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand. Waar gaat u heen? Vroeg ik en hij antwoordde, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden. En toen verscheen de engel die met mij sprak en een andere engel kwam hem tegemoet en zei, vlug, zeg tegen die jonge man, dat is dan Zacharia, zeg tegen die jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer, en haar met mijn luister, met mijn heerlijkheid vullen. Dan gaat het me natuurlijk met name om dat laatste vers. Maar eerst wordt al gezegd, Jeruzalem zal een open stad zijn, niet ommuurd, zonder muren. Dat is kwetsbaar, zou je zeggen. Dat is onbeschermd, dat is niet veilig. En als je ziet hoe Jeruzalem in het nauw is, hoe voortdurend er over Jeruzalem gestreden wordt, geschreven wordt, dat de Palestijnen Jeruzalem willen als een hoofdstad van een land Palestina. Dat Israël zegt, nee, Jeruzalem is de ongedeelde hoofdstad voor eeuwig, voor Israël. En dat is iets wat voortdurend in het nieuws weer terugkomt. Maar Zacharia spreekt over een tijd dat het niet meer nodig is dat Jeruzalem beschermd wordt door muren, omdat ze beschermd wordt door God, omdat ze veilig is. Ik woon in Dokkum. Dokkum is een van de Friese 11 steden. En daar is nog een prachtig bouwwerk rond de stad. Zo stervormig. En dat hebben heel veel steden in Nederland. Dat is nu prachtig voor toeristen om te bekijken, om over te wandelen. Maar voorheen waren dit de verdedigingsmuren van de stad, zodat de vijand daar buiten kon blijven. Nog zie je vaak dat daar een kanon staat, die werkt dan niet meer. Maar het was vroeger om de vijand op afstand te houden. Om in de stad veilig te zijn. Ook Jeruzalem had een hoge, dikke muur. Daar kon je inwonen, daar kon je op wonen. En die muur was bedoeld om het volk te beschermen tegen vijanden. En ook, dat lees je in de wet, om de zonde buiten te houden. Maar dat lukte lang niet altijd natuurlijk, want die kwam met de mensen ook binnen. Zacharia schrijft zijn profetieën na de terugkeer uit ballingschap uit Babel. Een handjevol, een paar duizend Joden, Judeërs uit de stam Juda, waren teruggekeerd. En die moesten proberen om het leven weer op orde te krijgen. En dan stuurt God profeten, Haggai en Zacharia, en die mogen het volk helpen om het leven weer op gang te brengen. En met name ook het godsdienstige leven. Maar het was een puinhoop in Jeruzalem. De grote stad die de bescherming moest bieden aan het platteland, ook daar omheen. Het was gebrokenheid. Het is ongeveer het jaar 510, 520 voor Christus. En de muren van de stad die waren verwoest. Nou, u begrijpt, dit is geen foto uit 520 voor Christus. Het is wel een foto van de muren van Jeruzalem die in puin liggen. Genomen in 1948. Kort nadat de onafhankelijkheid van Israël is uitgeroepen. Toen vielen de Arabieren massaal Israël aan om te proberen die staat weer te vernietigen. En met name Oost-Jeruzalem, de oude stad, moest het ontgelden. En dit was het resultaat. Verwoesting, puinhoop van de muren en heel veel gebouwen in Oost-Jeruzalem. Zo zal het er ook ongeveer uitgezien hebben toen Nebukadnezar met zijn leger de stad verwoestte in 586 voor Christus. Ongeveer een halve eeuw later, rond 444 voor Christus, heeft Nehemia, onder leiding van Nehemia, zijn die muren weer herbouwd en zijn de puinhopen opgeruimd. Er zijn vele bekende muren die eigenlijk symbool staan ook voor hoe mensen proberen om vijanden buiten te houden. Een van de meest bekende muren is deze, de Chinese muur, meer dan 600 kilometer lang. 6000 kilometer lang. Hij is te zien vanuit de ruimte, hebben ze ons verteld. En die is gebouwd rond het jaar 200 voor Christus. Om de vijanden ten noorden van China buiten het land te houden. Nu is het een prachtige toeristische trekpleister, vol met toeristen vaak. Onze dochter mocht er over wandelen. Zegt, het is een indrukwekkend bouwwerk. Een andere bekende muur is gebouwd in 1961... Gebouwd dwars door Berlijn. De Berlijnse muur. Plotseling opgetrokken om oost en west gescheiden van elkaar te houden. 45 kilometer lang. Er zijn heel veel mensen die hebben geprobeerd om over te steken van oost naar west. Maar die muur werd zo verdedigd dat officieel 136 mensen in de loop van de 19 jaar dat die muur gestaan heeft, om zijn gekomen. Waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid veel meer geweest. Hele gezinnen, families, werden gescheiden door deze muur. Zodat we zelfs spreken van het Mauer-syndroom, waar mensen onder te lijden hebben gehad. In 1989, velen van u hebben dat meegemaakt, is de Berlijnse muur gevallen. Dat was het symbool voor openheid die er weer kwam tussen Oost en West. En dit stuk muur, we hebben het zelf gezien een paar jaar geleden toen we in Berlijn waren. Dit stuk muur is een van de weinige stukken die nog overgebleven zijn. Vol gekalkt met graffiti, met spreuken en tekeningen die gaan over de voormalige scheiding tussen Oost en West. En de vrijheid die mensen weer gekregen hebben. In Israël is de situatie heel lang onveilig geweest. En nog steeds. Tussen 2000 en 2005 zijn er in Israël ongeveer bijna 1000 Israëlieten om het leven gekomen. En meer dan 3000 Palestijnen door aanslagen. Aanslagen van Palestijnen. En om dat in te dammen, om daar iets tegen te doen, hebben ze vanaf 2005 muren gebouwd. Muren gebouwd rondom de Palestijnse gebieden. En hier ziet u een deel van die muren, meters hoog, zodat Palestijnen niet meer zomaar Israël kunnen binnenvallen. En het heeft geholpen, want vanaf dat die muren gebouwd zijn, is het aantal aanslagen, zelfmoordaanslagen, is teruggebracht tot 5% van het oorspronkelijke. Dus dat heeft enorm geholpen. Nu zijn er heel veel problemen de laatste paar jaar vanuit de Gazastrook. En ook nu heeft Israël besloten om daar een muur omheen te bouwen. Om niet meer lastiggevallen te worden door de brandvliegers, door de tunnels waardoor Palestijnen plotseling binnen kunnen komen in Israël en aanslagen kunnen plegen. Al een jaar lang zijn ze bezig met een muur te bouwen die ze over een jaar hopen klaar te hebben. Een muur van 51 kilometer lang. Die muur wordt ongeveer 6 meter hoog. Maar wat nou belangrijker is, ongeveer 15 meter diep de grond in. Het kost heel veel, maar het geeft hen wel het gevoel van veiligheid, zodat er niet meer ondergronds of bovengronds aanslagen gepleegd kunnen worden. Israël bouwt muren. Wij bouwen ook muren. Muren in ons hart. Wat u hier ziet is een foto van een boek van Bruce Thompson, wat al tientallen jaren geleden geschreven is, De Muren van Mijn Hart. Waarin hij ook ons wil helpen om muren die je opgetrokken hebt in je hart af te breken. Omdat ze niet alleen andere mensen buitensluiten, maar ook jezelf opsluiten, insluiten. We bouwen muren van angst. Angst bouwt muren, omdat we ons veilig willen weten. Maar ook muren van schaamte. Dat mensen niet zien wat er in ons leven is gebeurd, wat er in ons hart leeft. De hele families die hebben muren opgetrokken naar buiten toe, figuurlijke muren, zodat mensen geen inkijkje krijgen in wat er zich heeft afgespeeld in de familie. Familiegeheimen die er zijn en die angstvallig verborgen gehouden worden. Muren van onzekerheid. Muren van boosheid naar andere mensen toe. En ze beschermen je niet. Ze sluiten je op. Er is heel veel leed achter muren wat we niet kennen. En als de laatste jaren het MeToo gebeuren heel veel in de openbaarheid komt, dan is het juist zo dat er heel veel geheimen achter muren opgesloten zijn. En één voor één komen ze in de bekendheid en worden mensen aangeklaagd. En ik kan u verzekeren dat er miljoenen gezinnen zijn die geheimen proberen te bewaren, zodat niet uit zal komen wat er ooit is gebeurd. Maar het gaat openbaar worden. Als u geheimen heeft in uw gezin, in uw familie, waarvan u weet dat het niet goed was, kan ik u maar één ding aanraden. Breek de muren af. Beleid het openlijk. En maak recht wat krom is. Dat is de manier waarop je veiligheid, bescherming en zekerheid kunt krijgen. Maar dat betekent dat je de muren op moet geven. Voor de ballingschap van Israël, dus nog voor de geschiedenis die wij gelezen hebben, ik zei het u al, kwam Nebukadnezar voor de poorten van Jeruzalem. Ongeveer het jaar 588 voor Christus. Hij was er al twee keer eerder geweest, in 605 en 597 en nu weer in 588. En Nebukadnezar, die wist, Jeruzalem is een stad die moeilijk in te nemen is. Door haar ligging, te midden van 7 heuvels, 7 bergen. Je moest helemaal omhoog en dan stond je voor de muren, bijna niet in te nemen. Maar Nebukadnezar die deed heel eenvoudig een beleg rond de stad. Zodat niemand Jeruzalem in of uit kon komen meer. En hij bleef gewoon met zijn legers liggen, 1,5 jaar lang. Dat was het resultaat. De mensen, de inwoners van Jeruzalem dachten, wij zijn veilig tussen de muren. Want er braken ziektes uit. Er kwam hongersnood. Zelfs zodanig, het staat beschreven in de Bijbel, dat er moeders waren die hun kinderen gingen opeten. Van de honger. Toen de koning dat ook zag, toen zei hij van, wat een ellende. De muren beschermen ons niet, de muren hebben ons vastgezet. En na anderhalf jaar kon Nebukadnezar met zijn leger zo de stad binnenlopen. Alleen God kan je beschermen en helpen. We hebben daarvan gezongen, daarom in het laatste lied. Deze profetie die we gelezen hebben, daar ga ik nu met u naartoe, die gaat over de toekomst van Jeruzalem. Vanaf die tijd dat Zacharia dit mocht profeteren, dus zo rond 500 voor Christus. Toekomst van Jeruzalem en van Israël. Je zou kunnen zeggen, gaat dit over de eindtijd? Jeruzalem wordt in de Bijbel de navel van de aarde genoemd, het oogappel van God. En tegelijk ook een steen van aanstoot. En je ziet het ook in het nieuws. Er wordt gestreden, gevochten om Jeruzalem, wie Jeruzalem als hoofdstad mag krijgen. De Tempelberg, waar nu de moskee op staat en de Gouden Koepel, is verboden terrein voor mensen die hun religie daar openlijk willen uiten. Behalve moslims dan natuurlijk. Je voelt, je ervaart de geestelijke strijd daar. En dan staat er bij ons in vers 9, een open stad zal Jeruzalem zijn, niet ommuurd vanwege het grote aantal mensen en dieren die daar dan zal wonen. Dan is er geen muur meer nodig. Er zijn er geen vijanden meer die haar willen vernietigen. In de Bijbel vinden we geen letterlijke vervulling van deze profetie. Als we denken aan van, ja, maar dit zal toch gebeuren straks in het vrederijk, als de Heer Jezus terugkomt. Koning in Jeruzalem zal zijn, niet alleen over Israël, maar over de hele aarde. Dan zal deze tekst toch vervuld zijn. Hoewel de veiligheid natuurlijk, de bescherming van God uit. Maar ook dan heeft Jeruzalem een muur, het staat beschreven in Zacharia hoofdstuk 48. Er wordt beschreven van de muur van de vierkante stad met 12 poorten erin. En als je dan nog verder vooruit denkt naar de eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem, dat is een helemaal een aparte situatie. U kunt dat teruglezen in Openbaring 21. Het nieuwe Jeruzalem is een kubus van 2300 kilometer lang, 2300 kilometer breed en, dan komt het vreemde, 2300 kilometer hoog. En dan kan ik het niet meer uitleggen, dat snap ik niet meer. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het is één geheel. Het nieuwe Jeruzalem, volgens mij is dat de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. We hebben nu een mooie bolvorm aarde. Ik denk dat we dan een soort kubus aarde hebben. Overigens 2300 kilometer, dat is ongeveer van hier naar Moskou. Heeft u even een idee hoe groot dat is. Maar er staat er wel beschreven dat die stad, het nieuwe Jeruzalem, een muur heeft. Een muur van 144 el hoog. Dat is ongeveer 72 meter. Aardige muur. Dus ook dan is er een muur rondom Jeruzalem om al het kwaad buiten te houden, wordt daar duidelijk beschreven. Of we dat letterlijk of figuurlijk moeten zien, ik ga altijd maar uit van een letterlijke uitleg totdat het tegendeel bewezen wordt in de Bijbel. Maar ik zie het wel hoe het zal komen, maar wel een stad met een muur. Dus zeg ik ook, deze profetie van Zacharia is best moeilijk uit te leggen. En toch, ik ga u meenemen. Een stukje geschiedenis. Er is een prachtige parallel en die vinden we in Jesaja. Jesaja 49, leest u maar mee, vers 19 en 20. Daar wordt beschreven het volgende. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land. Weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners. En je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had. Maar eens zul je hen horen zeggen, ha! Het is ons hier te benauwd, geef ons meer ruimte om te wonen. Zo van, we zijn met te veel. Steeds meer. Een prachtige parallel eigenlijk van onze Bijbelgedeelte in Zacharia 2. U kent de geschiedenis. Het aantal Joden is nooit groot geweest na de terugkeer uit ballingschap. De duistere eeuwen tot de komst van de Heer Jezus, toen de Romeinen de overheersers waren. Toen het volk in opstand kwam en de opstand terneergeslagen werd, 70 na Christus, is niet alleen opnieuw de tempel verwoest, maar is het volk ook uit het land gejaagd, de diaspora. En hebben de Joden zich over de hele wereld gevestigd. Jarenlang, eeuwenlang, is Israël eigenlijk een leeg land geweest. Met hier en daar wat mensen die daar woonden. Tot ongeveer in de 19e eeuw. Dat er steeds meer Israëlieten waren die teruggingen keren naar het land Israël. En de meesten gingen wonen in de oude stad Jeruzalem. Tot er zoveel mensen kwamen dat ze niet meer pasten binnen de muren van het oude Jeruzalem, van Oost-Jeruzalem. En dan zijn we ongeveer in het jaar 1860, dat voor het eerst mensen buiten de stad huizen gingen bouwen. Zo van, is dat wel veilig? Nou, we passen er niet meer in, dus wij bouwen huizen buiten de stad. En met name ten westen van de oude stad is men toen gaan bouwen. Dus eigenlijk zie je vanaf 1860 dat een deel van onze profetie van Zacharia 2 in vervulling is gekomen. Tot vervulling is gekomen, namelijk toen ze buiten de stad gingen bouwen. En het ging maar door, er kwamen steeds meer Joden daar te wonen. En zeker natuurlijk onder leiding van Theodor Herzl rond het begin van de 20e eeuw. En zeker vanaf het moment dat Israël een eigen staat weer werd, 1948, kwamen er steeds meer mensen wonen. En nu wonen er zo'n 6 miljoen Joden in Israël, 7 miljoen Israëlieten in veel steden. En in Jeruzalem wonen er 900.000 mensen nu, bijna een miljoen. En als je Jeruzalem bekijkt, die kleine stad, die oude stad, de muren, daar wonen nu, moet ik even spieken, daar wonen ongeveer 40.000 inwoners. En de rest van die 900 miljoen, die woont buiten de stad, ten westen van de oude stad. Je zou kunnen zeggen, de profetie van Zacharia is in de loop van de afgelopen twee eeuwen helemaal vervuld. Tenminste, dat ze zo buiten de muren van Jeruzalem wonen. Omdat er te veel mensen zijn om in die oude stad te kunnen wonen. En het aantal groeit nog steeds. Want er zijn nog steeds zo'n 6 miljoen Israëlieten die nog niet in Israël wonen. Ze keren terug, in onze generaties keren de Israëlieten terug. Dan worden de profetieën vervuld. En gaan we toe naar de toekomst dat de Heer Jezus terugkomt. Maar wat nog niet het vervuld is, in Zacharia 2 wat we gelezen hebben, ze zijn nog niet veilig. En nog lang niet alle Israëlieten stellen hun vertrouwen op de God van Israël. Veiligheid is er niet door muren. Veiligheid is er door geloof, door vertrouwen op God. En dat blijkt uit het laatste vers. Waar God zegt, ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn. Dat is de eerste belofte die God geeft aan zijn volk. Ik zal zelf als een muur van vuur zijn rondom de stad. Ter bescherming natuurlijk. Ter bescherming tegen vijanden. Zo was het ook bij de uittocht uit Egypte. Toen het volk voor de schelfzee gedwongen werd om te stoppen. Toen het leger van de farao achter hen aankwam, toen ze absoluut niet veilig waren, toen zei God, ik zal zelf zorgen dat je veilig bent. Dat je veilig door de Schelfzee over kunt steken. En de wolk van God die hen leidde, die nam plaats achter het volk. En die was aan de kant van het volk Israël een licht, zodat ze over konden steken door de Schelfzee. En die was aan de achterkant, was die wolk, een vuur. Zodat farao met zijn legers niet konden naderen tot het volk Israël. Een muur van vuur rondom zijn volk. Psalm 125, zo'n bekende psalm, daar staat ook, rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. God is altijd de beschermer van zijn volk geweest. En zal dat altijd blijven. Maar hij wil wel dat ze hem vertrouwen. Dat ze hun angst en hun strijd en hun onzekerheid overgeven aan hem. Dat geldt voor heel zijn volk, maar dat geldt ook voor ons als zijn kinderen. En ook wij hebben iedere keer de keus. Willen we onze strijd, willen we onze onzekerheid overgeven aan God? Mijn lievelingspsalm is psalm 139. En voor velen is die vaak tot steun, tot bemoediging. En er staat ook in vers 5, u omgeeft mij. U omgeeft mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Ook in die bescherming van God rondom je leven. Dat betekent dat we hem mogen vertrouwen. En dat kun je laten zien door die muren om je hart, om die los te laten. Ik heb thuis weinig liefde gekregen in mijn opvoeding. Ik was de 11e van de 12 kinderen. Mijn ouders hadden geen tijd voor ons. Die hadden het veel te druk met van alles en nog wat. Om het gezin goed draaiende te houden. Ik heb heel weinig persoonlijke aandacht gekregen. Waardoor ik niet raad wist met mijn gevoelens als kind. Wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk een muur van verstand om mij heen gebouwd. Zonder dat ik mezelf daar bewust van was. Ik vertrouwde op mijn verstand. Ik had een stel goede hersenen gekregen van God. En daarom dacht ik, dat gevoel dat verberg ik. Want daar weet ik geen raad mee. En mijn verstand, daar kan ik mezelf goed mee in stand houden. En zo bouwde ik een muur om me heen. En ik ben van mijzelf uit als kind altijd heel onzeker geweest. Maar ik kon dat heel mooi verbergen achter mijn muur van verstand. En ik heb moeten leren om die muur los te laten. Om die muur langzaam maar zeker af te breken. En het gebeurt nog regelmatig dat ik even die muur weer optrek. Dan voel ik mij veilig. Maar ik moet leren om dat over te geven aan de Heer. Ik zei al, heel veel gezinnen zijn muren van geheimen. Of zijn geheimen achter de muren, zo moet ik het zeggen. Die andere mensen absoluut niet mogen zien of weten. En wij kunnen heel goed muren in stand houden in ons leven. Weet je, de veiligheid, die ligt niet aan die muren. De veiligheid vind je bij God. En die muren hebben een invloed op je relatie met God en op je relatie met je medemensen. Die wordt daardoor geschaad. God zal je beschermen tegen de machten en de aanvallen van de Satan. Als je maar alles open in zijn hand wil leggen. Paulus die schrijft er ook over in Romeinen 8. Hij zegt, ook al word je vervolgd, ook al word je gedood. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dat wil niet zeggen dat er geen vijanden zijn die je het moeilijk kunnen maken. Dat ziekte je niet soms zo kan uitmergelen dat je op het laatst dit leven los moet laten. Maar dan nog mag je zeggen, God is als een muur van vuur rondom mij heen. Hem wil ik vertrouwen. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Mijn zekerheid ligt niet in de muur die ik om mij heen bouw, maar in God die als een muur van vuur rondom mij is. En dan komt de nog mooiere tweede belofte in dit laatste vers van ons gedeelte. Dat God zegt, en ik zal haar met mijn heerlijkheid, met mijn luister vullen. De stad. Ik zal een muur van vuur rondom haar zijn en haar met mijn heerlijkheid vullen. Dat is de grootste zegen. Dat God met zijn heerlijkheid door zijn geest in je hart woont als je zijn kind bent. En dat is de veiligheid die hij je biedt, die hij je geeft. Hoe kunnen we de vervulling van deze profetie zien? Op verschillende manieren. Ik denk dat de eerste grote vervulling gekomen is toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Toen hij op aarde kwam en toen hij wandelde in Jeruzalem. Hij was de verpersoonlijking van God zelf op aarde. Hij was de heerlijkheid van God op aarde. Zoals Johannes zegt in hoofdstuk 1, we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid was van de enige geborene van de Vader. En die heerlijkheid was zichtbaar in Jeruzalem toen de Heer Jezus daar rondwandelde. Toen hij in de tempel het woord van God verkondigde. Het is de letterlijke vervulling van wat Zacharia aankondigt. Mijn heerlijkheid zal Jeruzalem vullen. Dat is gebeurd toen de Heer Jezus op aarde was. Maar het zal ook straks gebeuren in Jeruzalem. In het Jeruzalem zoals het er nu voor staat in Israël. Straks als de Heer Jezus terugkomt. Ezechiël spreekt daar onder andere over. Ezechiël 44. Dan zal Gods heerlijkheid weer terugkeren in zijn tempel. Zoals die heerlijkheid voor de ballingschap weg is gegaan. Voordat Nebukadnezar de stad verwoestte. Ook dat zag Ezechiël. Hij was in Babel, hij werd meegenomen in de geest naar Jeruzalem en hij zag hoe de heerlijkheid van God wegging. En sindsdien is de heerlijkheid van God niet meer in Israël gewoond. Heeft hij niet meer gewoond in Israël. Maar Ezechiël ziet dat die heerlijkheid terug zal keren. Terug zal keren straks in het vrederijk. En het volk van God weer zal vervullen. Dat is de toekomst van Israël. Die profetie moet nog vervuld worden. Mijn heerlijkheid zal haar vullen. Dus in die zin is dat nog een toekomstige profetie. Maar ik wil ook toepassen in de derde plaats op onszelf. Want ieder die de Heer Jezus kent, die kind van God is geworden, daar is de Heilige Geest in komen wonen. En de Heilige Geest is Gods heerlijkheid op aarde. Die woont in je hart en die zal je nooit meer verlaten. En weet je, je veiligheid in dit leven, te midden van alle gebrokenheid die er nog is, je veiligheid rust in de wetenschap dat God in je woont. Dat zijn heerlijkheid in je is. Dat zijn geest je wil helpen, je wil leiden, je wil ondersteunen en bemoedigen. Juist daar waar we ons onveilig weten. Juist daar waar we niet weten hoe we met de puinhopen van ons leven aan moeten. En dan zegt God, vertrouw op mij. Ik zal als een muur van vuur rondom je zijn. En mijn heerlijkheid zal in jou zijn. En dat kan niemand van je afnemen. Wat er ook gebeurt. Dat betekent een leven dicht bij hem. Een leven waarin je de geheimen los mag laten. Waarin je dat wat je wilt verbergen voor anderen in Gods handen mag leggen. Zeg, Heer, ga uw gang daar maar mee. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dan zegt God ook nog eens, mijn kracht gaat vooral werken door jouw zwakheid. En dat is voor ons de achterste voor. Wij zouden zeggen van mijn sterke kanten, die wil ik graag inzetten voor de Heer. Als je een taak in de gemeente doet, nou dan doe je natuurlijk datgene waar je het beste in bent. Hoe je je gaven in kunt zetten. We hebben allemaal mooie, prachtige bijbelstudies voor. En tegen Paulus zegt God, mijn kracht wordt zichtbaar in jouw zwakheid. Dat is de omgekeerde wereld. Zo werkt God. Zijn heerlijkheid in ons. En weet je wat het mooie is? Als je loslaat wat je eigenlijk krampachtig wilt vasthouden, dan kom je in de vrijheid. Dan geeft God je ruimte. Ruimte. Waar deze profetie van Zacharie ook over spreekt. God geeft je ruimte in het leven. Heerlijk. Beide zijn beschermend vuur en zijn verlichtende heerlijkheid beloven Gods aanwezigheid in je leven. En beloven dat te midden van zijn volk Israël. En speciaal in de stad van God, Jeruzalem. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor deze bijzondere profetie. Dank u wel dat Zacharia dat mocht uitspreken. Woorden van u, hoe u belooft dat u een muur van vuur rondom de bewoners van Jeruzalem, rondom uw volk Israël zult zijn. Heer, dank u wel dat u zegt dat uw heerlijkheid in haar zal wonen. U heeft dat gedaan door de Heer Jezus te sturen. Heer Jezus, u was de heerlijkheid van God zichtbaar, merkbaar. Maar u bent weer teruggegaan naar de hemel. U heeft de Heilige Geest uitgestort en vanaf die tijd is waar de Heilige Geest is, uw heerlijkheid zichtbaar. Heer, juist ook in en door ons als kinderen van u. Heer, en we bidden dat die heerlijkheid ook meer en meer zichtbaar mag worden in de kinderen van uw volk Israël. Heer, dat meer en meer het mogen zoeken bij u, omdat bij u de veiligheid is. Heer, als we zo zien in deze tijd dat er zoveel te doen is in Israël, zoveel strijd is, dat ze zo alert moeten zijn op aanslagen en dat ze muren bouwen om zich daar veilig achter te weten, dan weten we, Heer, dat die muren hen geen veiligheid bieden, maar alleen u. Heer, dat u degene bent die met uw heerlijkheid in hen kunt komen wonen. Dan bidden we dat voor uw volk, Heer, dat ze in mogen zien meer en meer dat u hun God bent. En dat u straks terugkomt om hen te leiden in het Messiaanse Rijk. Heer, in deze tijd, deze tijd waarin er zoveel spanning is rondom uw volk en met name rondom de stad Jeruzalem, willen we haar aan u opdragen. Uw zegen voor haar bidden. We bidden ook voor elkaar. Hier waar we muren hebben opgetrokken, waar we ons krampachtig proberen daarin stand te houden. Hier dan hebben we nodig om ook onszelf daarin aan u te geven. En ik bid dat u ons wilt helpen om zo op u te vertrouwen dat we die muren los kunnen laten. En op u kunnen vertrouwen. Hier wat ook mogen toepassen op onszelf. En dank u dat we dat zo samen in uw handen mogen leggen. Hier, we hebben de leiding van uw Heilige Geest daarbij nodig. Uw heerlijkheid in ons. En dank u wel dat uw heerlijkheid zo ook in de gemeente werkt. Dat we daar in elkaar tot een zegen mogen zijn. En daarom draag ik ook deze gemeente aan u op. Hier, zo mogen we dit samen in uw handen leggen. Dank u wel dat u als een muur van vuur rondom ons wilt zijn. Dat uw heerlijkheid in ons woont. We prijzen u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.